uit Vriezenveen. De schriftlezing in deze dienst is uit Exodus 3 en Hebreeën 13. Er zijn de volgende afkondigingen. Kerkdiensten, TV zondag 29 juli. 'S Morgens om 9:30 dominee K. Groenendijk uit Bruchem en 's avonds om 6:30 dominee Stijf uit Rosmalen. Dit is een gezamenlijke dienst in de kerk van Kerkwijk. Collecte, de eerste is voor de diaconie en de tweede voor de kerk. Volgende week is de derde collecte bestemd voor het onderhoudsfonds. De voorzang is Psalm 74, vers 15. Hoe menigmaal heb je ons uw gunst betoogd. De kerk raadt met iedereen, ook de luisteraars thuis en hen die op vakantie met ons meeluisteren, een gezegende dienst toe.
Onze hulp en onze enige verwachting staan vanavond in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart, van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Gemeente, laten we dit samen zijn voortzetten door met elkaar te zingen van Psalm 81 en daarvan het eerste en ook het derde vers. Zingt nu blij te moe, het machtig opperwezen, ene lofzang toe. En ook het derde, het blijbazuingeschal, klinkt in Israëls oren. 1 en 3 van Psalm 81. Gemeente, na de geloofsbelijdenis zingen wij in antwoord Psalm 92 en dan het 8e vers. In hun grijze dagen blijft hun vreugd gewis, zij zullen groen en fris gewenste vruchten dragen. Noemen wij vanavond eerst belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En een ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart, aldus. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, laat ons eerst verootmoedigen in gebed de Heere smeken om de opening van zijn woord, maar ook van ons hart. Laat ons bidden. Almachtige en getrouwe God, Vader van onze Heere Jezus Christus. Laat ons allereerst beseffen, Heere, dat onder uw oude verbond moest dag en nacht het brandofferaltaar altijd branden. Altijd steeg de rook omhoog. En wanneer wij nu in de nieuwtestamentische bedeling mogen leven, doe ons dan beseffen dat het brandofferaltaar over is gegaan, zijn vervulling heeft gekregen op u, Heere Jezus, het enige altaar in de hemel, dat altijd brandt, dat altijd geurt voor het aangezicht van u, o Heilige Vader. Want u bent de diepste grond van ons bestaan, u die niet alleen de wereld hebt geschapen en alles erop en eraan, niet alleen de vloek die in werking is gezet over deze aarde, maar dat u ook in een dagelijkse onderhouding alles verzorgt. En dat u mensen opwekt om naar de dierenwereld te kijken, zoals de vogels niet zorgen voor zichzelf en het per dag laten afhangen van wat ze vinden. Zo wilt u eigenlijk ten diepste dat uw schepselen ook bij de dag leven. Maar Heere, Wij worden opgevoed in deze tijd, met deze tijdgeest en alles wat menselijk is, kleeft ons ook aan. En wij beginnen denkpatronen over te nemen van deze wereld, maar het brengt ons ten diepste in het nauw, in een spiraalvormige manier van denken. Het brengt ons in een doodlopende weg. En wij roepen uw naam aan, Heere Jezus, u bent de weg, de waarheid en het leven. Zou u, Heere Jezus, vanavond de prediking willen openen? Het zou ook recht zijn als u het op slot zou doen. En tegen dat recht, Heere, vrezen we altijd aan te lopen, omdat we onszelf een klein beetje kennen en we weten ook echt wel dat er in ons geen reden of oorzaak is waarom u het zou moeten doen. Maar om nou van genade te leven, elke dag opnieuw. En dat het woord genade voor ons niet alleen voor het eerst, maar ook opnieuw zijn verdieping krijgt. Laat ons steeds dieper verheugen in u, de God van dit heelal, Vader, Zoon en Heilige Geest. Dat u het centrum wordt van ons denken, voelen en willen. En dat ons koning zijn, dat wij geprobeerd hebben om buiten u en buiten uw wil de vrijheid op te zoeken. En die vrijheid hebben we niet gevonden, Heere. We kunnen gekozen hebben voor een weg buiten u. Maar tegelijkertijd moeten we ook vaststellen dat we slaaf zijn geworden buiten u. We kunnen ons hechten aan dingetjes, aan het materiële. We kunnen ons hechten aan ons gezin en het kan allemaal nog geoorloofd zijn ook. Maar tegelijkertijd is dat de diepste bestemming van ons leven niet. De diepste bestemming is dat wij u zouden kennen. Om u te loven en om u te prijzen. En van die bestemming geeft u nooit ons ontslag. U houdt ons eraan. Dat dat onze bestemming is. En Heren, we belijden het u ook. Hoe vaak ook opkomen voor onszelf. Het houdt ons onrustig. Dat u die bestemming op ons laat rusten. En in de kerk merken we het helemaal. Als de hoorbare stem van uw woord weer prikkelend tot ons uitgaat. Als we in ons geweten weer gestuurd worden, bijgestuurd worden, aangeraakt worden. Heren, misschien zijn er ook mensen die vanavond gedacht hebben. Ik heb genoeg voor de hele dag aan de preek van vanmorgen. En Heren, dat is niet verkeerd. En toch, hoe komt het toch dat wij zo moe worden van preken? Of dat we juist niet zo moe worden van allerhande dingen die ons wel eigen zijn? Heren, dan beleiden we ook dat we zo vaak niet te doorgronden zijn voor onszelf. En dat we het heel moeilijk vinden om de spiegels die ons aangereikt worden in de eredienst, om daar diep in te kijken. Heren, we beleiden het u, dat vinden we op en onder de kansel, dat blijven we moeilijk vinden. Maar wil ons dan ook echt opnieuw met die derde persoon van uw drie-eenheid te hulp komen. Die Heilige Geest. En of hij nu een weg gaat van de dauw, druppelsgewijs, stilletjes, om ons in te winnen voor u en uw koninkrijk. Of dat wij een hardere aanpak nodig hebben, omdat wij een harde nood zijn om te kraken. O Heilige Geest, het is aan u om ons stil te zetten. Om ons met uw wet te confronteren. Dat we nooit kunnen voldoen. En dat we absoluut een borg, een zalig maken voor ons leven nodig hebben. Dat er werkelijk een wonder in ons leven moet plaatsvinden. Dat er verzoening moet plaatsvinden. Wil het ook goed zijn op weg en reis naar de rechterstoel van u, Heer Jezus Christus. Maar tegelijkertijd, Heer, wanneer we dit weer zeggen, kunnen we ook mensen zijn die zo vertrouwd zijn geraakt met deze diepe woorden. Dat wij het klakkeloos wel aannemen, maar dat wij er niets mee doen. Ik wil dan ook ervoor zorgen, Heren, dat uw woord, dat tegelijkertijd slagkracht heeft. En dat hebben we vanmorgen gehoord. Dat met het uitspreken van uw woord, dat ook de voorganger, ach, hij hoeft geen heftigheid te gebruiken. Hij hoeft geen omhaal van woorden te gebruiken, maar dat slechts het woord zelf zijn eigen werk gaat doen. Overtuig ook, niet alleen op deze kansel, maar op elke kansel, Heren. En dat we niet per se uw woord hoeven aan te leveren met heel veel opsmuk. Maar dat ook echt mag zijn in betoning van geest en in betoning van kracht. En daar bidden we u ootmoedig om. Laat opnieuw uw woord mogen uitgaan en hem die te spreken heeft, geef hem de helderheid. Laat hem opnieuw mogen meeeten van het woord wat hij anderen zoekt uit te dragen. En geef, Heer, dat wij het ook door mogen geven, dat we vervuld raken van dit profetisch woord. En dat we een behoefte hebben om het aan onze kinderen of familie, collega's, buren, vrienden, vakantievrienden ook te willen doorgeven, omdat het een vuur is wat in ons brandt en dat het ons te machtig is om op uw tijd en op uw wijze te spreken. Maar weerhoud ons ook, Heren, dat we niet te pas en te onpas mensen willen overtuigen, want ook daar zit het niet in. Koning van uw kerk, geef ons in alle dingen wijsheid, wat we zo hard nodig hebben. We bidden dit u, we vragen het u. In Jezus' naam alleen. Amen. Gemeente, wij gaan de Bijbel openen op twee plaatsen. De eerste schriftlezing kunt u vinden in Exodus 3. En dan lezen wij de eerste 18 versen. En de tweede schriftlezing, dat is Hebreeën 13. En dan lezen wij vers 8 tot en met vers 15. Ik heb u vanmorgen voorgelezen in de Statenvertaling. Ik werd er nog even op attent gemaakt dat de herziene bij u het gebruik is. Dus vanavond lees ik met u de herziene vertaling. Exodus 3. En Mozes hoedde het kleinvee van zijn schoonvader Jethro, de priester van Midian. Hij dreef het kleinvee tot voorbij de woestijn. En hij kwam bij de berg van God, de Horeb. En de engel van de Heere verscheen hem in een vuurvlam uit het midden van een doornstruik. Hij keek toe en zie de doornstruik branden in het vuur, maar de doornstruik werd niet verteerd. Mozes zei, laat ik nu naar dat indrukwekkende verschijnsel gaan kijken, waarom de doornstruik niet verbrandt. Toen de Heere zag dat hij ging kijken, riep God tot hem uit het midden van de doornstruik en zei, Mozes, Mozes, en hij zei, zie, hier ben ik. En hij zei, kom hier niet dichterbij, doe uw schoenen van uw voeten, want de plaats waarop u staat is heilige grond. Hij zei verder, ik ben de God van uw vader, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. En Mozes bedekte zijn aangezicht, want hij was bevreesd God aan te kijken. De Heere zei, ik heb duidelijk de onderdrukking van mijn volk dat in Egypte is gezien en heb hun geschreeuw om hulp vanwege hun slavendrijvers gehoord. Voorzeker, ik ken hun leed. Daarom ben ik neergekomen om het volk te redden uit de hand van de Egyptenaren en het te leiden uit dit land naar een goed en ruim land, naar een land dat overvloeit van melk en honing, naar het gebied van de Kanaanieten, de Hethieten, de Amorieten, de Ferizieten, de Hevieten en de Jebusieten. Nu dan, zie, het geschreeuw om hulp van de Israëlieten is tot mij gekomen. En ik heb ook de onderdrukking gezien waarmee de Egyptenaren hen onderdrukken. Nu dan, ga op weg, ik zal u naar Farao zenden. En u zult mijn volk, de Israëlieten uit Egypte, leiden. Mozes zei echter tegen God, wie ben ik, dat ik naar de Farao zou gaan en de Israëlieten uit Egypte zou leiden? En hij zei, voorzeker, ik zal met u zijn en dit zal voor u het teken zijn dat ik u gezonden heb. Als u het volk uit Egypte geleid hebt, zult u God dienen op deze berg. En Mozes zei tegen God, zie, wanneer ik bij de Israëlieten kom en tegen hen zeg, de God van uw vaderen heeft mij naar u toegezonden en zij mij zeggen, wat is zijn naam, wat moet ik dan tegen hen zeggen? En God zeide tegen Mozes, ik ben die ik ben. Ook zei hij, dit moet u tegen de Israëlieten zeggen, ik ben, heeft mij naar u toegezonden. Toen zei God verder tegen Mozes, dit moet u tegen de Israëlieten zeggen, de Heere, de God van uw vaderen, de God van Abraham en de God van Isaac en de God van Jacob heeft mij naar u toegezonden. Dit is voor eeuwig mijn naam, dit is mijn naam ter gedachtenis van generatie op generatie. Ga, verzamel de oudsten van Israël en zeg tegen hen, de Heere, de God van uw vaderen, is aan mij verschenen, de God van Abraham, Isaac en Jacob. Hij zei, ik heb zeker naar u omgezien en naar wat u in Egypte wordt aangedaan. Daarom heb ik gezegd, ik zal u uit de onderdrukking van Egypte leiden, naar het land van de Kanaanieten, de Hetieten, de Amorieten en de Ferizieten, de Hevieten en de Jebusieten, naar het land dat overvloeit van melk en honing. Dan zullen zij naar uw stem luisteren en u zult gaan, u en de oudste van Israël, naar de koning van Egypte en u moet tegen hem zeggen, de Heere, de God van de Hebreeën is naar ons toegekomen. Nu dan laat ons toch 3 dag reizen ver de woestijn intrekken, opdat wij de Heere onze God offers brengen. Tot zover onze eerste schriftlezing, de nieuwtestamentische lezing, gemeente, Hebreeën 13, en dan lezen we vers 8 tot en met 15. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid. Laat u niet meeslepen door veelsoortige en vreemde leringen, want het is goed dat het hart gesterkt wordt door genade, niet door voedsel. Zij die het daarin zochten, hebben daar geen baat bij gevonden. Wij hebben een altaar waarvan zij die in de tabernakel dienen niet bevoegd zijn te eten. Want van de dieren waarvan het bloed als verzoening voor de zonde door de hoge priester het heiligdom werd binnengedragen, werden de lichamen buiten de legerplaats verbrand. Daarom heeft ook Jezus, om door zijn eigen bloed het volk te heiligen, buiten de poort geleden. Laten wij dan naar hem uitgaan, buiten de legerplaats en zijn smaadheid dragen. Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomende. Laten wij dan door hem een offerande brengen aan God, namelijk de vrucht der lippen die zijn naam belijden. Tot zover onze tweede schriftlezing. Gemeente, het uitgangspunt voor deze avond kunt u vinden in vers 18 van Exodus 3. En daarvan het laatste gedeelte. Het is namelijk zo dat Mozes en Aaron die staan voor de farao. En dan klinkt het bevel: laat mijn volk trekken. En dan komt er een doel. Waarom? Waarom zou dat moeten gebeuren? En dan staat er, opdat, het geeft een doel aan, bij de Heere onze God offers brengen. Maar opvallend is, gemeente, dat op een andere plaats het nog een keer staat. Laat mijn volk trekken. Met welk doel? En dan staat in Exodus 5 vers 1, om de Heere feest te vieren of feest te houden in de woestijn. En nog een keer staat het er, laat mijn volk trekken, en dan staat er een derde doel bij. En dan staat er, opdat het volk God zou dienen. En dan begrijpt u wel dat dat mijn 3 punten worden. Dus boven de preek willen schrijven, het is de openbaring of de ontmoeting van de engel van de Heer, dat wil zeggen de Heer Jezus, onder het Oude Testament, aan Mozes. Dat willen we boven de preek schrijven. Mijn eerste gedachte is offeren. Tweede gedachte, een feest houden of feest vieren. En de derde gedachte, God dienen. Dus offeren, feest houden en ook dienen. We gaan eerst nog zingen. Psalm 97, daarvan het eerste en ook het tweede vers. God heerst als opperheer, dat elk hem juichend eer, gij aarde, zee en eiland, verheugt u in uw heiland. Het tweede, een vuurgloed gaat hem voor, de ganse hemel door. 1 en 2 van Psalm 97. Gemeente. Israël heeft zo'n 200 jaar in Egypte geen offers gebracht. En ik denk dat voor velen dit een nieuw inzicht is. Of dat u het wist door Bijbelstudie. 200 jaar lang niet. En dat is best een lange onderbreking. Ik weet niet of u wel eens Bijbelstudie doet en hoofdstuk voor hoofdstuk zo door Genesis wandelt en dan naar Exodus en naar de andere Bijbelboeken. Jongelui, het is wat saaier om zo door de Bijbel heen te gaan, ik geef het toe. Maar als je wat verbanden wil leren zien, moet je de Bijbel eigenlijk structureel doorlezen. Er is een boer in Vriezenveen en die zegt, ik begin met Genesis 1 en dan Exodus 1 en Leviticus 1, Deuteronomium. Zo gaat hij door alle Bijbelboeken. En als hij dan klaar is, begint hij met Genesis 2, Exodus 2. Hij zegt, als je op die manier Bijbel leest, dan krijg je besef van de structuur van de Bijbel. Dan krijg je wat inzicht hoe de verbanden lopen. Nou, gemeente, wanneer ik op die manier met u zo even door Genesis zou wandelen, weet u wat me dan op zou vallen? Dan zou me opvallen dat in het boek Genesis wordt er heel veel geofferd. Er kan geen moment zijn van de aartsvaders, Abraham, Isaac of Jacob, dat ze een stapeltje stenen moesten bouwen, met hout optasten daarbovenop, een offer die je daarop leggen, offeren en bij dat altaar riepen zij de naam van de Heere aan. Maar dat offeren, gemeente, ik ga door Genesis heen, dat houdt een keer op. De hoofdstukken 37 tot en met 50 zijn de hoofdstukken over Jozef in Egypte. Daar wordt er niet geofferd. Eén keertje nog. Genesis 46. Daar is Jacob op reis naar het zuiden. Hij gaat naar de farao toe, hij gaat naar Jozef toe. En in Berseba, in het zuiden van Israël, offert hij nog één keer. En dan wordt er niet meer geofferd. En wat me nou opvalt, dan ga ik naar Exodus en dan begin ik daar te lezen. En dan gebeurt er heel iets opmerkelijks. Dan komt daar de engel van de Heere. Ja, wie is dat? Het hoofd van de engelen. Dat is Christus. En hij komt in de brandende braamstruik, in een openbaring, tot Mozes. En Mozes is dan inmiddels zo ongeveer, ik hou het globaal, maar ongeveer 80 jaar. En dan heeft deze man in zijn leven nog nooit geofferd. Nog nooit geofferd. En dan zou je zeggen, hoe gaat dan de engel van de Heere zich bekendmaken? Dan maakt hij zich bekend op de manier dat hij zegt, ik ben de God van Abraham, Isaac en Jacob. Ik ben die God van die offeraars van 200 jaar terug. En dan klinkt de opdracht, ga naar farao, zeg, laat mijn volk trekken. En wat moet dan Mozes en Aaron uiteindelijk weer gaan doen? Offeren. En de grote vraag is, gemeente, waarom is dit nou zo ontstellend belangrijk? Mijn eerste gedachte, offeren. En dan staat er in vers 18, zo laat ons nu toch gaan de weg van 3 dagen in de woestijn. En dan staat het doel, opdat wij de Heere onze God offeren. Wat doet hier de engel van de Heere? De engel van de Heere die maakt een nieuw begin. Maar bij dat nieuwe begin hoort ook iets bij. Daar hoort bij dat er weer een druppel bloed gaat vloeien. Wat doet mij dat aan denken? Ik zei net, ik lees zo wat structureel Genesis door. Toen de Heere God Adam en Eva opzocht en hen de belofte gaf van het vrouwenzaad, Christus. Toen staat er, zo werd staat er een beetje verborgen, maar dan staat er en de Heere God kleedde Adam en Eva aan met rokken van vellen. Hey. Is dan in het paradijs, in het prachtig mooie paradijs, is daar dan een eerste bloeddruppel gevallen? Ja. Dus God maakt een nieuw begin en bij dat nieuwe begin hoort een bloeddruppel. Exodus 3. De engel van de Heere maakt een nieuw begin om het volk te leren offeren in de woestijn. En daar hoort dus weer een eerste bloeddruppel bij. Is dat niet bijzonder, gemeente? We gaan een eredienst instellen. Wij gaan God dienen met z'n allen. En u mag de ingrediënten, mag u allemaal bedenken. We houden een vergadering, pen en papier in aanslag. En dan gaan we alle dingetjes op papier zetten die, waarvan u denkt dat hoort bij een eredienst. Ik denk dat u heel veel dingen gaat noemen. Allerlei gezellige dingen, organisatorische dingen. Maar zou u ook erbij zetten, ja, tenminste, en ik zeg het figuurlijk, één druppel bloed van de Heer Jezus. Ik denk, ik merk het ook bij mezelf, ik denk dat dat niet zo heel snel in onze gedachten naar boven komt. Dat is iets wat een beetje vreemd blijft, wat niet echt naar binnen wil bij ons mensen. Ik weet wel, op die laatste nacht dat ze uit Egypte vertrokken, moest het paaslam slachten. En daar druppelde bloed al bij het vertrek al. Wat me nog meer opvalt, is dit. In vers 8 staat, daarom ben ik naar beneden gekomen. Ja, waarom dan, heren? Waarom bent u naar beneden gekomen? Van boven naar beneden? Waarom openbaart u zich in een brandende braamstruik? En dan staat er zo, ik heb uw verdrukking gezien. Ik heb uw geschrei, uw smart, uw verdriet heb ik gezien. Egypte is een zware tijd geweest. Niet voor niets wordt het genoemd een ijzeroven. Egypte was een ijzeroven. Nou, een stenen oven, daar kun je het vuur al best heet in krijgen. Maar een ijzeroven, daar worden de stenen nog harder gebakken. Tichelstenen. Ik denk dat u wel eens beelden gezien hebt van kinderarbeid uit India. Jonge kinderen, kromgegroeide lichaampjes. Maar u moet maar rekenen dat dat in die tijd ook zo is geweest. De piramiden van de farao moesten steeds hoger, steeds puntiger, steeds meer richting de hemel. En daarvoor moest er aan de basis slavendienst worden verricht. Om de eer van farao nog een stukje hoger op te trekken. En dat machtsdenken dat heeft altijd in de wereldgeschiedenis zijn plek gehad. De ene keer sterker en de andere keer minder sterk. Op dit moment ben ik een boek aan het lezen over Brussel, de Toren van Babel. Hoe hoger in Brussel, de piramide van de machtige van de aarde, des te eerder wordt er Europese belasting ingevoerd. Ja. Wat dat betreft, gemeente, is er ook echt niets nieuws onder de zon. U zegt misschien, maar hoe lang heeft dan die slavendienst geduurd? Ik heb gerekend vanaf het moment dat Jacob stierf tot de uittocht uit Egypte. En ik kom globaal zo'n 200 jaar. Nou goed, Jozef heeft nog geleefd ongeveer 50 jaar naar Jacob, dus, nou ja, zolang Jozef aan het roer stond, was er nog geen verdrukking. En toen kwam er natuurlijk een farao die Jozef niet gekend heeft, en toen kwam de verdrukking. Ja, krijgt u een nieuwe directeur op het werk, nieuwe bezems vegen schoon, reorganisatie, en dan is het anders. Dat is het beleid anders. Nou, zo mag u dit ook wel zien. Verdrukking van ongeveer 150 jaar. Het is best heel lang. Maar ik ga u wijzen op de kracht van het eerste punt, offeren. Ik ga structureel verder lezen, jongelui, in Exodus. En dan kom ik uit bij Exodus 25, vers 22. En aldaar zal ik bij u komen en ik zal met u spreken van boven het verzoendeksel af. Wat moest er ook alweer gebeuren op dat verzoendeksel? Wat moest er ook alweer op gesprenkeld worden? Bloed druppels. Kun je het voorstellen? De engel van de Heere komt van boven naar beneden en hij geeft het doel aan. Jullie moeten weer offeren en ik zal afdalen van boven naar beneden. Boven het verzoendeksel zal ik afdalen en daar zal ik met u spreken. En dat doet de Heere God. De Heere God, die komt van boven naar beneden en die zegt, ik zal met u spreken van boven het verzoendeksel. Als jullie Bijbelstudie doen en jullie komen het woordje altaar in de Bijbel tegen, of brandofferaltaar, of wat voor een altaar dan ook, onthoud dan deze leestip. Het altaar is de afdaalplek van God. Hoe moet ooit de heilige God tot ons mensen komen? Hebt u er wel eens over nagedacht? Waarin wil God dan afdalen? Nou, God wil afdalen daar waar het bloed druppelt. Dus een altaar is een afdaalplek van God. Ja, zeg je, maar dat is toch allemaal oud-testamentische praat? Nou, ik ga naar het Nieuwe Testament. Hebreeën 13 hebben we samen gelezen. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken, maar Paulus zegt het daar met een bepaalde jubel. Hij zegt, wij hebben een altaar. Wij hebben een altaar. En een paar hoofdstukken terug zegt hij, wij hebben een hoge priester. Wij hebben een plaats waar de heilige God tot ons komt en met ons spreekt. En dat is het altaar Jezus Christus. Gemeente, mag ik u eens vragen. Wanneer u bidt. Wanneer u dank zegt. Wanneer u de omstandigheden van uw leven bij de Heere wilt brengen. Wanneer je jezelf zoekt te leggen op het altaar, Jezus Christus. Hoe doet u dat? Kunt u nog bidden buiten het altaar om? Hoe weet je nou zeker dat alles wat je aan de Heere God vertelt, dat hij niet alleen hoort, maar ook verhoort? De Heere zegt, ik zal van boven naar beneden komen en ik zal met u spreken. God spreekt in het altaar Jezus Christus. En dan zeg ik het Nieuw Testamentisch. Tot mensen. Gemeente, wanneer u uw ogen sluit, wat is het allereerste waaraan je moet denken? Denk er maar aan het altaar. Daar gaat Gods kracht van uit. U zegt, hoe weet u dat nou zo zeker, dat er in Egypte niet is geofferd, publiekelijk, aan God? Ze hebben toch vast wel in Egypte tot God gebeden? Zeker wel. Hebben zij niet heimelijk of in het geniep geofferd? We weten het niet. Zijn zij dan niet gezegend geweest? Jawel. In vers 16 lees ik, ik heb u getrouw bezocht in Egypte. Want hoe harder de verdrukking, hoe sterker het volk groeide tegen de verdrukking in. Het gebeurde eigenlijk allemaal op een verborgen manier. En nu gaat het bezoeken van de Heere God, het gaat weer publiek worden, openbaar. Denk aan de wolkolom en de vuurkolom, die voorop zou gaan de woestijn in. Ik las één ding en dat overtuigde me. Het was namelijk voor een Egyptenaar een gruwel. En gruwel is het woordje, in de Statenvertaling is het woord gruwel, altijd te maken met afgoderij. Het was voor een Egyptenaar werkelijk afgoderij wanneer je een dier offerde. Dieren werden verafgood, het waren goden, heilige koeien. Je hebt ze nu nog in India. Dan moet je niet op de openbare weg met een auto een koe ondersteboven rijden. dan zijn de koeien nog heilig. Nou, zo was het in Egypte ook. En Mozes die zegt in Exodus 8, de Egyptenaren, zegt hij, zouden ons stenigen als wij publiek een offerdier aan God zouden offeren. Apart toch, dat je publiekelijk je eigen godsdienst niet kunt praktiseren? Ja. Als je erover door gaat denken, denk je ook aan de toekomende tijd. Hoe lang zal het duren dat wij bepaalde godsdienstige uitingen niet meer mogen praktiseren? Of vanaf deze kansel gezegd worden? Om over na te denken. Mijn tweede gedachte, feest houden. En dan lees ik in Exodus 5 vers 1, daarna gingen Mozes en Aaron heen en zeiden tot Farao, alzo zegt de Heere, de God van Israël, laat mijn volk trekken, dat het mij een feest zou houden in de woestijn. Niet alleen offeren in de woestijn, maar ook feest houden in de woestijn. U zegt, is dan offeren hetzelfde dan feest vieren? Wanneer u een feestdag hebt, dan wat viert u dan? Ja, in eerste plaats moet u vrij afkrijgen, een vrije dag. Dat is één. En twee is, ja, meestal vieren we ook vrijheid. Want dat is toch wel een van de betere verworvenheden. We vieren vrijheid. Of we gedenken bepaalde dingen. Maar feest vieren heeft hier ook alles te maken met vrij zijn. Nou ja, zegt u, vrij logisch. Voor het eerst werden ze na 150 jaar vrij van de ijzeroven. Ze werden vrij van Farao. De slavernij van hem. Maar goed, stel je voor, u bent iemand, u loopt door het woestijnzand, u bent uit Egypte gegaan en de Farao en zijn, het leger van de Farao, zijn soldaten, ze zijn verdronken. Grote opluchting, u bent verwonderd, u geniet ervan. God heeft dit gedaan. We zijn vrij. Maar goed, hoe lang hou je dat vrijheidsgevoel vast? Ja, het is een keer achter de rug. Een hele nare periode in uw leven, hoe moeilijk het ook was. U zegt, ach, ik moet het ook een keer achter me laten. Je kunt er ook niet altijd aan denken, aan die moeilijke periode. Nou, zo zal het ook gegaan zijn met het volk van Israël. Ze moesten van de Heer wel gedenken dat ze uit het slavenhuis waren uitgeleid. En we beginnen er elke zondagmorgen mee. Ik ben de Heere uw God die u uit het diensthuis, het slavenhuis, hebt uitgeleid. Zeker, herinnering. Maar toch ook vrijheid. Maar goed. Vrijheid heeft dus te maken met wat achter je ligt. Maar vrijheid heeft nog veel meer te maken met wat voor je ligt. Nou, daar loopt u door de woestijn. In het woestijnzand. En waar zit die vrijheid dan in? Ze zouden in aanraking komen met de wetgeving, de 10 geboden op de Sinaï. Nou, jongens, als elke zondagmorgen de 10 geboden wordt gelezen, je zult en je zult niet. Nou, vind je dat, geeft dat u een vrij gevoel? U zegt, maar ik voel me als, er wordt mij een spiegel voor gehouden en daar moet ik in kijken en ik wil niet altijd kijken. Ik wil niet aan herinnerd worden dat ik de neiging heb om te stelen. Ik voel me dan onvrij. Ik wil dat niet. Waar zit dan de vrijheid in? En het offeren dan, zit daar dan de vrijheid in? Ja, daar moeten we het ergens in zoeken, hè? Weet u wat zo bijzonder is, gemeente? Op de Sinaï kregen ze de wet. Maar die wet, die verdween o zo snel in een vierkante kist met een deksel erop. De ark. En in die ark was de wet veilig. Maar in die ark kreeg de wet waar ze recht op had. Want die ark wijst ons naar Christus. Die de wet in alles heeft vervuld. En daar moeten wij onze vrijheid zoeken. Daar moest de Israëliet zijn vrijheid zoeken. Ik wil deze stof ook op dit moment wat toepassen. Sinds dat wij God verlaten hebben in het paradijs, zoeken wij eigenlijk buiten God vrij te zijn. En ik vraag jullie, jonge vrienden, herken je dat bij jezelf? Dat je denkt bij jezelf, als ik nou eens buiten de wil van God leef, dan voel ik me vrij. Zou ik in de wil van God leven, dan voel ik me onvrij. Herken je dat? Nou, dan zal ik, als je het herkent, ik herken het ook bij mezelf. Dat is nou precies wat fout is in ons leven. Echt fout. Het punt is namelijk dit, als we in de wil van God zijn, dan zouden we ons vrij moeten voelen. En als we buiten God zijn, moeten we ons onvrij voelen. En het volk van Israël werd in de woestijn weer onder de wil van God gebracht. De engel van de Heere, Christus onder het Oude Testament, ging voorop in de wolkolom en in de vuurkolom. En onder die wolkolom en die vuurkolom, de Heere volgen, daaronder zouden zij zich vrij moeten voelen. In de offerdienst, waar God tot mensen sprak, waar God tot mensen kwam, daarin zouden zij zich vrij moeten voelen. Helaas was de praktijk anders. Maar laat ik het eens praktisch zeggen. U hebt vakantie. Voelt u zich geen slaaf van uw werk? Altijd maar sloven met deadlines. Of dat u zegt, ja, ik moet wel 4 keer in een jaar op vakantie. Mijn vakantie smeer ik wat uit over het hele jaar. Want in mijn eigenlijke werk, daar heb ik te veel onrust, te veel stress. En slaafs denkt u bij uzelf, achter de horizon heb ik het vast beter. Of u voelt zich een slaaf van uw begeerten. Telkens word je geprikkeld door allerlei informatie en media. U weet zich een slaaf van het geld verdienen. U weet zich een slaaf van een prachtige tuin. Het is allemaal geoorloofd. Maar u gaat er helemaal voor. 5 dagen in de week. Uw bedrijf? Noem maar op. Je kunt een slaaf worden van een opgebouwd relatienetwerk aan contacten. Elk WhatsAppje moet u beantwoorden, al is het onder het eten. U kunt een slaaf zijn van dominante karakters in uw omgeving. Of u bent een bepaalde slaaf van zonden die je niet onder de knie kunt krijgen. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Gemeente, wijs mij een plek waar u echt vrij bent in deze wereld. Echt vrij. Echt. Mag u het zeggen? Waar bent u vrij? En dan moet het antwoord zijn: nergens. Maar iemand die onder de wolkolom en onder de vuurkolom loopt, die mag zeggen als de ware Israëliet: ik ben vrij in de wil van God. En dat is voor mij feest. Voel je hem? Waar ben ik vrij? Ik ben vrij waar het altaar is. Waar voel ik me vrij om te preken? Waar voel ik mij vrij om te luisteren? Daar waar ik op het altaar Jezus Christus mag zien. Gemeente, u komt in de kerk en daar ben ik blij mee. En uw kerkraad natuurlijk ook. Maar 2 dingen reizen met u mee uw leven lang. Zondagsmorgens de 10 geboden... en zondagsavonds de 12 artikelen. En de 12 artikelen zijn een zuivere samenvatting van het meest pure evangelie wat er maar is. En die twee, wet en evangelie, die reizen met u mee door uw leven. En hier in de kerk, hoeft niet per se in de kerk, maar alles wat er ook omheen hangt, hier wordt de rust geschonken, hier wordt de vrijheid geproefd. Als u het onder wet en evangelie niet vindt, vindt u het nergens. Laat u dat gezegd zijn. En dan kom ik opnieuw terug op wat Paulus zei. Hebreeën 13. Wij hebben een altaar. Wij hebben een hoge priester. En daarop legde hij de gebeden. Daarop legde hij zijn dankzeggingen. Daarop legde hij zijn zonden. Daarop legde hij zijn omstandigheden. Daarop legde hij zichzelf. Want hij had zichzelf als een probleem leren ervaren. Ik denk ook aan David. Die David, je zou zeggen, wat een misstap heeft die man begaan. Even los van zijn misstappen. Weet je wat hij zegt in Psalm 119? Hoe lief heb ik uw wet. Hoe lief heb ik Gods wil. Ze is me een betrachting. De hele dag. En hij zegt dit jubelend. Juichend. Nou, gaat u het hem nazeggen? Ja. Al was het dan nog maar in verlangen. Hoe lief heb ik uw wet? Oh ja, ik heb uw wet ook helemaal niet lief. Maar er is toch een begin gekomen in mijn leven dat ik uw wet lief heb gekregen. Uw wil heb ik lief gekregen. En daarin zoek ik mijn vrijheid. Ja. Misschien dat je heel eerlijk zegt, voorganger, ik kan u niet volgen. Ik begrijp u wel. Misschien dat je ook heel eerlijk moet zeggen, was het maar zo'n feest. Ik zit hier eigenlijk omdat ik in deze omgeving traditioneel ben opgevoed. Zit je zo in de kerk? Kan ook. Dat je zegt, ja, ik ga in de goede lijn van mijn vader en moeder voort, maar ik ben innerlijk niet overtuigd. Blijf wel komen. Blijf wel komen. Want de Heere kan in één moment, hij kan vanavond, hij kan je ineens het laten zien. Echt waar. Dat je ineens ziet van als ik in de wil van God zou zijn, dan ben ik waarachtig vrij. Gemeente, de derde gedachte, dienen. Dus mijn eerste gedachte was, offeren, er is een bloeddruppel nodig. De tweede gedachte is, het beleven van de vrijheid. En dat beleven wij in het bloed van Christus. Als het recht ligt. Maar dan ook dienen. En dan ga ik naar Exodus 9 vers 1. Daarna zeide de Heere tot Mozes, ga in tot de farao en spreek tot hem. Alzo zegt de Heere, de God de Hebreeën. Laat mijn volk trekken dat zij mij dienen. Nou, wat is dat nou weer? Dienen. Kijk, onder de farao hadden ze nooit goed gediend. Begrijpt u mij? Je kunt natuurlijk een slaaf zijn. En dan zeg je, ja, maar ik heb als slaaf gediend. Nee, slaven dienen niet echt. Ik kan het vergelijken met een strenge directeur op het werk waar u een baan hebt. Dan kunt u, ik kan aan u vragen, hebt u het afgelopen jaar, hebt u gediend? Ja, zegt u, dat ligt aan mezelf. Dat kan aan u liggen. Maar het kan ook aan uw baas liggen, dat u geen goede baas hebt. En dat u echt zegt, ja, onder die baas lukt het me niet om goed te dienen. Dat kan ook. Nou, zo was het met de farao ook. Onder de farao is het nooit gelukt om hem als een heer, als een baas te dienen. Het was altijd maar verdrukking. Maar nu zouden ze een baas krijgen, een eigenaar, een heer die voorop gaat. In de volklom, in de vuurklom, dan zouden ze een goede baas krijgen. En wie een goede baas heeft in zijn leven, die gaat ook dienen. Die kan zichzelf vergeten, die kan zichzelf wegcijferen. En dan neem je het woestijnzand waardoor je loopt, dan neem je er maar bij. Je zou zeggen, we nemen het op de koop toe. Toch? Ja. Maar dat volk van Israël, dat wist werkelijk niet meer wat offeren was. Ze wisten ook niet wat feest, ze wisten het vrijheidsgevoel, hadden ze niet meer. Vrijheidsgevoel hadden ze niet meer. Maar ze wist ook niet meer wat dienen was. Ze zouden alle drie dingen opnieuw gaan beleven. Wat offeren is, wat feestvieren is, vrijheid beleven en wat dienen is. Ja. Als ik het in de grondtaal opzoek, het woord dienen, is het wat moeilijk woord om te vertalen. Het heeft te maken met tempelgereedschap, het woord schoffelen. Dat is een stukje tempelgereedschap om de as van de ondergrond weg te krabben, een soort krabber, schop of bezem. Je zou kunnen zeggen om God te dienen met behulp van tempelgereedschap. Dat zou kunnen. Maar ik wil hier het woord tempelgereedschap in bredere zin ook nemen, dat ook de offerdieren daarbij horen. Want wat wilde namelijk farao? De farao wilde één ding. Ze mochten dan uiteindelijk na veel touw trekken, mochten ze Egypte verlaten. Maar één ding, zonder vee of haven. Leeg, met niks, Egypte uit. En dat nam Mozes niet. En dan staat in Exodus 10, en ons vee zal ook met ons gaan en er zal niet één klauw achterblijven. Van al hetzelfde zullen wij nemen om de Heere onze God te dienen. We hebben dieren nodig om God te dienen. En toen werd farao even heel verkeerd. Weet je wat hij zei? Heel gemeen. En jonge mensen, ik probeer jullie te laten raden waar zijn gemeenigheid in zit. Weet je wat hij zei? Hij zegt, vier dan dit feest in Egypte zelf. Wat is daar zo gemeen aan? Vier dan dit feest in Egypte zelf. Denk nog eens aan die afgodische Egyptenaar, voor wie het afgoderij was om een dier te offeren. Die Egyptenaren zouden zo boos worden. En die zouden stenen oppakken, er zou een revolutie ontstaan en de Israëlieten zouden gestenigd worden. Dat was het gemene eraan. Dienen. Wat is dat dan? Ze wisten niet waarmee ze de Heere zouden dienen. Weet je wat het volk van Israël zei? Wij weten niet waarmee wij de Heere onze God zullen dienen, totdat we in de woestijn zullen gekomen zijn. En dan staat even verder in Exodus 8, gelijk hij tot ons zeggen zal. Moet je voorstellen, we gaan God dienen, alleen we weten nog niet hoe het moet. Ik liet het op me inwerken, en toen dacht ik, wat zit hier een ontspanning in? Een ontspanning. Ze wisten niet wat offeren was, ze wisten niet wat feestvieren was, ze wisten niet wat dienen was. Maar de Heere gaat het ons nog allemaal uitleggen in de woestijn. Gemeente, ik denk wel eens dat wij mensen, wij willen, als wij mogen kiezen voor deze drie punten, offeren, feestvieren en dienen, en wij mochten kiezen uit deze drie, dat wij het woordje dienen voorop zetten. Dat denk ik. U zegt waarom? Je probeert God te dienen op jouw manier. Daarom probeer je vrijheid in te beleven. En dan denk je bij jezelf, oh ja, waar is het offer van de Heer Jezus ook alweer voor nodig? Waar is die bloeddruppel voor nodig? En dan weet je het niet meer. Dan weet je niet meer. Ik denk dat heel veel mensen deze gedachte gaan hebben. Goed, we gaan naar de kerk. We gaan God proberen. We weten niet hoe het moet, maar we gaan het gewoon proberen. Ja. En dan beginnen we met dienen. Allerlei dingen organiseren, gewoon zo gezellig mogelijk maken in de kerk. En dan proberen we ons vrij bij te voelen. Dat is twee. En als we ons dan wat op onze manier vrij voelen, ja, ach, dan wordt weer over het bloed van de Heer Jezus, ach, dat is toch al bekend en dat zegt me niks. Dat zegt me niks. Ja. Begrijpt u mij als ik u hier wat mee prikkel? Het is namelijk echt andersom. Je komt in de kerk niet omdat je goed bent. Je komt in de kerk omdat we een fout hart hebben. Wij zoeken buiten God onze vrijheid. En nou is prediking gemeente, en hou dat alstublieft vast. Prediking is en blijft bediening van de verzoening. Want wat is dienen? Wat is nou dienen? Dat is de Heere Jezus voorop laten gaan in je leven. Hij bedient ons. En hij bedient ons. En dan kan ik achter hem en u achter hem aankomen om hem te dienen. Dat is de volgorde. Eerst je laten bedienen. Door de kracht van het bloed van Christus. Dat is nummer 1. En dan in dat bloed je vrijheid beleven. Vrij ben ik in hem. Nou ja. En kom dan weer eens in de kerk en zeg, Heer, hoe zal ik u dienen? En weet je wat dat mooi is? Dan kun je misschien al 10 jaar in de kerk hebben gezeten, als ouderling, diaken of als iemand die als een plekje niet leeg laat. En dan zeg je tegen de Heer, Heer, wilt u me vandaag nog een keertje uitleggen hoe dat ik u dienen mag? Ja. En dan, gemeente, zit er een echte ontspanning in. En anders niet. Een echte ontspanning. Want als het nou echt zo is, door de kracht van de Heilige Geest, dat ik in de Heer Jezus, in de kracht van zijn bloed, ben ik vrij. Voor eeuwig vrij. In God. In Gods wil ben ik voor eeuwig vrij. Dan hoef ik niet de voorganger uit te hangen. Om u te vertellen, nou en zo gaan we God dienen. En ik trek mijn jasje nog iets hoger op. Nee, gemeente. Nee. Wat is dan dienen? Dat je elke dag nog zegt, Heere, nou loop ik u al 10 jaar achterna, maar wilt u het me vandaag nog een keertje uitleggen? Want dat is waar hoor. Door Gods genade voelen mensen zich steeds dommer worden. Je voelt je foutheid, al zeg je het niet. Wat je van binnen allemaal ziet en merkt en hoort en doet en je zou zeggen, het lukt niet meer dienen. Hoe moet het toch ooit lukken? En dan kom je onder het woord en dan druppelt dat woord vanaf de kansel, het bloed van Jezus Christus. En dan, ja, een moment weer van vrijheid in hem. En voordat je het weet, loop je de Heer achterna. Een gemeente, dat is dienen. Hem voorop laten gaan, dat is 1. En elke dag vragen, hoe moet het ook alweer? Want het wordt steeds lastiger, hoe ouder u mag worden in Gods genade. Maar er hangt ook een prijskaartje aan. Vrijheid in God beleven, dus breken met Egypte. Breken met de vleespotten van Egypte. Ze hebben wel eens fantasieën gehad in de woestijn om terug te gaan. Want de knoflook van Egypte was toch veel lekkerder dan het manna in de woestijn. Ze hebben wel eens fantasieën gehad door echt wel om terug te willen. Zeker weten. Zeker weten. Ja. En toch, gebroken met Egypte. Is het je die prijs waard? Om de Heere te volgen, is het je die prijs waard? We hebben Hebreeën 13 gelezen. Zo laat ons dan uitgaan buiten de lege plaats. De lege plaats waar je je knus prettig en veilig weet. Psychologisch zoeken mensen altijd een plek op van de grootst gemene delen, van de gezamenlijke noemer, wij mensen. En dan zegt de Heere, ga nou uit buiten die knusse plek. Breek met dat verleden. Breek met die slavendienst. Breek ermee. Dan klinkt ook de eis tot bekering daarin door. Draai je om. Laten we uitgaan achter de Heere aan. En laten we breken met Egypte. Laten we breken met alles wat God niet goed vindt, ook hier in Kerkwijk. En dan merk je ook dat het een prijs gaat kosten in je leven. Hè, ik wil niet altijd alleen lopen. Merk je het? Ja. En dan moet je wel een ruggengraat hebben. Hè? En dat heb je niet altijd. En daarom is er ook een christelijke gemeente om elkaar te versterken. Dan zal ik tenslotte nog iets van Mozes zeggen. Want ja, Mozes die begon ook te sputteren. Moet ik terug naar de farao? Ik die een ex-moordenaar ben. Ik heb Egypte 40 jaar geleden verlaten omdat ik een Egyptenaar heb doodgeslagen. Moet ik terug? Ik kan niet goed praten, net als Jeremia, die sputterde ook tegen. En dan komt er iets wat onlogisch is. Want het begin wat God opnieuw maakte, ook met Mozes. Bijna 80 jaar en nog nooit geofferd. 40 jaar aan het hof van farao geweest. Heeft waarschijnlijk een wetenschappelijke opleiding gehad. Heeft de kleitabletten in de bibliotheek van Egypte heeft hij bestudeerd. 40 jaar logische opleiding gehad. Geloof me dat dat hoogstaand is geweest. Want hij moest ook bekwaam gemaakt worden om het volk te leiden. 40 jaar het gedragspatroon van een geit, een bok en een schaap bestudeerd om een hele kudde te kunnen leiden. 40 jaar praktische ervaring opgedaan bij zijn schoonvader Jethro. Dan is hij bijna 80 jaar en dan roept de Heer Jezus hem op een hele bijzondere manier. U zegt welke manier? Nou dit. Hebt u wel eens een braamstruik in brand zien staan? Als ik aan een braamstruik denk, is dat vaak een droge, harde, stekelige struik. Hou ik er een aansteker bij, dan zou je zeggen een braamstruik is in 10 seconden verbrand. Zeer ontvlambaar. Mozes die wordt door dit tafereeltje aangetrokken. Wat zie ik? Een brandende braamstruik en die braamstruik die verteert me niet. Daar moet ik eens een kijkje gaan nemen. En hij komt dichterbij en ik kom dichterbij en dan zegt de Heer stop. Bij wijze van spreken. Doe de schoenen van uw voeten, de plaats waarop u staat is heilig land. Zo trekt de Heer hem met iets wat onlogisch is, wat onnatuurlijk is. En het is een markering van de Heer. Het is een markering van het begin van zeer veel onlogische daden die Mozes nog zou gaan meemaken. Ja, wat heeft Mozes allemaal niet meegemaakt, hè? Zoveel. Hij moest elke keer rekening houden met God die op een hele verrassende manier tot hem kwam. Mozes zelf was als een brandende braamstruik, figuurlijk gezien. En dan maak ik een toepassing. Die man die stond heel vaak figuurlijk in brand. En hij verteerde nooit. Wat heeft hij niet tussen het volk en de Heere ingestaan? Wat hebben ze hem niet met verwijten overladen? Wat heeft hij een prijs betaald voor zijn leiderschap? Figuurlijk stond hij in brand, maar, en dat is genade, hij verteerde niet. Hij verteerde niet. Is dat niet rijk? En van wie geldt het nou helemaal? Van hem in wie de daden van God tot een hoogtepunt zijn gekomen, de Heere Jezus Christus. Stond niet de Heere Jezus zelf in brand, door God zijn Vader in brand gezet? Figuurlijk, door mensen in brand gezet, door spot en door hoon en noem maar op. Hij werd verteerd en hij werd ook niet verteerd. En hij zit nu aan de rechterhand van de Vader en hij is ons altaar. Hebt u hem gevonden? Heb jij hem gevonden? Hij is ons altaar. En dan gaat u achter hem aan. En ik zeg niet dat het een gemakkelijke weg is, dat zeg ik niet. En u als christen, ja, u staat ook wel eens in brand. En u denkt bij uzelf,
Hè? Kan dat niet een beetje minder? En toch, u wordt niet verteerd. Is dat geen wonder? U wordt niet verteerd. En zo reist de pelgrim. Zo reist ze naar de ontmoeting met God. Vrijheid in Christus. Maar om u heen staat u figuurlijk in brand. Maar u wordt nooit verteerd. Amen. Laten wij gaan zingen Psalm 4 en daarvan het derde vers. Dan zult gij recht naar het outer, en het outer is het altaar, treden en offeren God een rein gemoed. Het derde vers van Psalm 4. Gemeente, laten we danken en bidden. Heere, wilt u die volgorde in ons leven goed zetten? Eerst een verse en een levende druppel van het gestorte bloed van uw Zoon. En dan de vrijheid in u. En dan achter u aanlopen om u te dienen met de vraag in ons hart. Heren, hoe moet het ook alweer? Heren, dat laat niet zo heel veel van ons over. Maar dit verheerlijkt u wel. En zo mogen wij het grootste probleemgeval zijn in dit kerkgebouw. Wij hoeven niets van onszelf mee te brengen. Zelfs niet het eigenhandig dienen. Dat hoeven we ook nog niet mee te brengen. Want Heere, wanneer wij aan het verkeerde eind beginnen, dat we u proberen te dienen zoals de rijke jongeling. En Heere, al was het begin niet verkeerd, u hebt hem wel gecorrigeerd en hij werd zo teleurgesteld, hij droop af. Maar dat u ons geen vrijheid laat beleven in onze manier van geloven. Of onze manier van kerk zijn. Maar dat u ons op die plek brengt waar we alle vrijheid in u hebben. En dat u daarna ook uw geest geeft die ons wijs maakt om echt u te mogen volgen. Waar u ook heen gaat. Hoe we ook soms in brand komen te staan door gevoelens, door mensen, meningen. Heer, dan kunnen we door diepe dalen gaan, zoals ook Mozes het ook deed, mocht doen en ging doen. Maar u hebt hem het beloofde land laten zien, hoewel hij er niet binnengekomen is. Juicht hij nu eeuwig voor uw troon. Heer, dat wij in deze weg ook mogen zien, de weg die u door alle eeuwen heen gaat met zondaren die christen worden. Ga zo met ons mee naar huis. Of we nou vakantie genieten of dat we thuis blijven. Heere, laat ons ook echt merken dat wij onze verslavingen hebben. En juist zij die hun verslaving hebben roepen om het hart dat ze het niet zijn. Dus we moeten ook nog eerlijk gemaakt worden naar onszelf. Maar laat ons zien, Heere, dat de binding aan het materiële, dat het ten diepste ons doel niet kan zijn. Maar dat ons doel alleen is dat we u zouden kennen. Om vrij te zijn in u. En u te loven en u te prijzen. Heere, heb ook moedig de dank dat ook dit woord vanavond opnieuw mocht uitgaan. Wees zo met de kerkenraad, de predikant aan deze plaats verbonden. Alle mensen die werk verricht in de kerk, geef Heere dat ze ook met alle activiteiten, dat ze ook deze prioriteit weer voorop mogen stellen. Want Heere, we blijden het u, we draaien het heel vaak om. Koning van uw kerk, breid genadig uw koninkrijk uit, ook onder mensen, Heere, die helemaal niet weten wat het is om de prediking van de kracht van het bloed van Christus te horen. Die niet weten wat het is om vrijheid in de kerk te beleven. Die niet weten wat dienen is. Geef dat wij ook de laagste drempel in acht nemen. Voor mensen die van niks weten. Omdat we zelf ook steeds dommer worden in de kerk. Maar wijzer in u. Dit bidden we u. En we danken uw naam hartelijk. In Jezus' naam. In de vergeving van al onze zonden, uit genade. Amen. Gemeente, laten we ten slotte zingen Psalm 119 en dan zingen we Psalm 9, vers 49. Hoe lief heb ik uw wet, het is mijn doel. U mag ook wel zingen, hoe lief heb ik uw wil, het is mijn doel. De ganse dag haar ijverig te betrachten. Vers 49 van Psalm 119. eindigen wij met de zegenbede. O Vader, dat ons uw liefde blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend ons uw troost neer. Drie, enig God, u zij alle eer.